Goedenavond, beste vrienden. We willen vanavond nadenken over het onderwerp uitverkiezing en roeping. En ik lees u daartoe enkele verzen. Allereerst uit Romeinen 8 en daarna uit Efeze 1. Ik lees uit de Telos-vertaling. Romeinen 8, vers 28. Wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Hun die naar zijn voornemen zijn geroepen. Want hen die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij tevoren heeft bestemd, die heeft hij ook geroepen. En die hij heeft geroepen, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij heeft gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt. Uit Efeze 1... Vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten, in Christus, zoals hij ons in hem heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde. Terwijl hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd heeft, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wat zou het eigenlijk heerlijk zijn als wij de hele kerkgeschiedenis konden vergeten en vanavond alsof we nog nooit erover gehoord hadden, heerlijk samen konden nadenken en konden getuigen van de kostelijke waarheid van de uitverkiezing. Als ik in het buitenland was, zou ik dat misschien nog wel kunnen doen, maar Nederland is bij voorkeur een van de landen waar je dat nou juist niet kan doen. Want we zijn geenszins onbelast ten aanzien van dit onderwerp. Juist als ik het heb over de Nederlandse kerkgeschiedenis, zou je alleen al minstens 3 momenten kunnen aanwijzen dat een belangrijk deel van ons volk in scherpe tegenstellingen verwikkeld werd, juist over deze kwestie. De eerste keer was toen we 12 jaar even niet tegen de Spanjaarden vochten en toen maar elkaar gingen bestrijden. En letterlijk was dat een strijd tot op de straten en bij de bakker en de slager. Men sprak over weinig anders. Dat 12-jarig bestand was in 1609 tot 1621 en daar precies middenin viel de Dordtse synode die bijeengeroepen was, niet door de Staten van Holland zoals men eerst wenste, maar zelfs door de Staten-Generaal. Het was een nationale zaak, het was ook een nationale synode over deze buitengewone belangrijke kwestie. Het ging niet alleen over de uitverkiezing, maar die stond toch wel heel centraal en leidde tot de scheuring tussen de echte gereformeerden en de Arminianen, die eruit gegooid werden. De tweede keer speelde de uitverkiezing ook een rol in de afscheiding van 1834. De Nederlandse hervormde kerk, die heette pas zo sinds 1816, voor die tijd de Neder-Duits gereformeerde kerk, die was onder staatstoezicht gekomen en heel veel van diegenen die zich nog waarachtig gereformeerden wensten te noemen, misten in veel prediking de aloude gereformeerde boodschap, waarin de uitverkiezing niet de, maar dan toch minstens een centrale plaats had ingenomen. En degene die dan ook zich afscheiden, voor hen was de uitverkiezing, zoals we ook uit de verdere geschiedenis weten, een zeer belangrijke zaak. Of ze nou kruisgemeenten waren, of ledenboerianen, of diegene die later de christelijk gereformeerde kerken zouden worden. En de derde keer, de kring wordt wel steeds kleiner, dat moet je er wel bij zeggen, betrof het de scheuring die plaatsvond in 1953 in de gereformeerde gemeenten, rond de kwestie Steenblok. Een onderscheid dat eigenlijk al vanaf 1907, toen de gereformeerde gemeenten door dominee Kersten werden samengevoegd, gespeeld had, maar dat onder de oppervlakte was gebleven, en af en toe wel naar boven borrelde, kwam in 1953 tot een uitbarsting en leidde tot een scheuring, waardoor we aan de ene kant nu de gereformeerde gemeenten hebben en aan de andere kant de gereformeerde gemeenten in Nederland. Het zit als het ware diep in ons gereformeerde volksleven ingebakken. De evangelischen onder ons, die weten daar weinig van en dat is wel jammer eigenlijk. Het is wel vaak een probleem dat ze te makkelijk denken dat ze zich kunnen losmaken van hun wortels en van de kerkgeschiedenis, de Nederlandse, de vaderlandse geschiedenis, om opnieuw het ei van Columbus te ontdekken of het wiel en het vuur uit te vinden. In plaats daarvan zouden we misschien beter kunnen leren uit het verleden. De grote moeilijkheid alleen is, wat wil je leren? Schrikt u niet, houd u vast. Ik ga u uit de Nederlandse geschiedenis 5 verschillende opvattingen over de uitverkiezing voorhouden. En ik hou nog even voor me wat de ware is, maar een paar zijn zo, volgens mijn bescheiden mening, apert onjuist. Dat zal ik u wel verklappen. En ik denk ook niet dat ik er veel steun voor kan krijgen, maar het zou me niet verbazen als er voor alle 5 opvattingen wel aanhangers in deze zaal aanwezig waren. Ik heb niet voor niets het onderwerp van vanavond genoemd, uitverkiezing en roeping. Die twee horen natuurlijk bij elkaar. In de traditionele gereformeerde leer worden diegenen geroepen die ook door God uitverkoren zijn, waarbij men onderscheid maakte tussen een uitwendige roeping. De evangelieprediking gaat uit tot alle mensen. Er is ook een getuigenis van God in de natuur en in de geschiedenis, en in het bijzonder natuurlijk een getuigenis van God door de schrift. En daaruit komt een appel tot alle mensen, maar dat is een uitwendige roeping. Maar er is ook een inwendige roeping. En dat is een roeping door het werk van de Heilige Geest in het hart van een mens. En dat zijn degenen die door God van voor de grondlegging der wereld uitverkoren zijn. Je zou het probleem, die 5 opvattingen die ik u kort ga noemen, dus als het ware gecentreerd kunnen denken rond deze 2 begrippen, roeping en uitverkiezing. En de eerste van de 5... daar hoeven we niet zoveel drukte over te maken. Die luidt, alle mensen zijn uitverkoren en alle mensen zijn geroepen. Dat wil niet zeggen per se dat alle mensen behouden worden. Alleen diegenen die ook positief op die roeping antwoorden, die worden behouden. Je zult bij evangelicalen heel wat mensen aantreffen die dit standpunt verhuldigen. Het voordeel van het standpunt is dat het zo makkelijk is. Al die verdere moeilijkheden waar we het vanavond over hebben, die heb je daar niet. Het is heerlijk, overzichtelijk en eenvoudig. Alle mensen zijn uitverkoren en geroepen. Dat sommige mensen toch verloren gaan, dat is omdat zij die roepstem van God afwijzen. Het is een heerlijk, overzichtelijk en helder en eenvoudig standpunt. Het heeft maar 1 nadeel en dat is dat het onjuist is. Je moet toch werkelijk de schriftplaatsen die over uitverkiezing handelen dan wel erg miskennen. Denk aan wat we lazen uit Romeinen 8. Voorbestemd om aan het beeld van Gods zoon gelijk te worden. Betekent dat alleen maar dat God elk mens ertoe voorbestemd heeft om aan dat beeld gelijkvormig te worden, maar dat een heleboel mensen dat dan niet worden omdat ze niet zich bekeren? Wat betekent de voorbestemming? Bestemd zijn tot een soevereine daad van God, zoals het staat ook in Efeze 1, uitverkoren om heilig en onberispelijk te zijn. Voorbestemd tot het zoonschap voor zichzelf. Dat is niet alleen maar een wens van God, Dat zou je nog kunnen begrijpen als zulke mensen nou zich beriepen op 1 Timotheüs 2 vers 4. God onze heiland die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. De wensende wil van God, de wederstandelijke wil zoals dat in de traditionele gereformeerde theologie wordt genoemd. Dat kun je nog begrijpen, maar de teksten die over de uitverkiezing spreken. Een verkiezing en een voorbestemming, sommige mensen verstaan dat beter in het Latijn, predestinatie, want dat betekent voorbestemming. Daar gaat het om een soevereine daad Gods. De tweede opvatting zegt niet alle mensen zijn geroepen, althans met die inwendige roeping waar we het net over hadden, en ook niet allen zijn uitverkoren. Nou, dat is een opvatting die vind je helemaal aan het andere einde van het spectrum. Dat is een kwestie waar het over ging in 1953. Toen ging het over, dat is nou even taal voor de kenners, maar ik zal het u uitleggen, dus de evangelische onder ons moeten we even extra goed opletten, want dit is voor hen allemaal abracadabra. Het ging toen over het welmenend aanbod van genade. En dat is helemaal niet zo moeilijk te begrijpen. Want de gedachte daarachter was deze. Als God nou een deel van de mensen uitverkoren heeft, en een ander deel dus niet, hoe kan God dan werkelijk oprecht elk mens uitnodigen om tot het heil te komen? Terwijl hij zelf weet dat hij maar een deel van die mensen uitverkoren heeft om ook daadwerkelijk aan dat heil deel te krijgen. Dat kan God nooit menen. God kan het niet van harte menen dat hij een mens uitnodigt en dan tegelijkertijd weten dat hij die mens al verworpen heeft bij voorbaat. Hier zie je hoe een uitgewerkte uitverkiezingsleer tot allerlei logische consequenties kan voeren waar je helemaal in verstrikt raakt. De steenblokkianen in 1953... zeg maar de gereformeerde gemeente in Nederland, hoewel ook nog altijd een rechtervleugel binnen de gereformeerde gemeenten, kan eigenlijk met dat welmenend aanbod van de genade niet uit de voeten. Je moet zeggen, de gereformeerde gemeenten zijn in dat opzicht toch, naar mijn bescheiden mening, dichter bij de schrift gebleven. Er zijn zoveel schriftplaatsen die duidelijk maken, ik noemde net al 1 Timotheüs 2, dat God werkelijk het verlangen heeft dat alle mensen zijn uitgestoken hand van genade zouden aannemen, dat je wel erg moet kronkelen om al die teksten onder de tafel te werken om je eigen denksysteem overeind te houden. Daar moet je toch een slecht geweten bij krijgen. Nee, alle zijn geroepen, maar niet alle zijn uitverkoren. De eerste opvatting zei, alle zijn uitverkoren en geroepen. En de tweede zei, niet alle zijn uitverkoren en niet alle zijn geroepen. Dat kan geen van beide waar wezen. Er blijft er maar één over, alleen die heeft nog weer verschillende varianten. Alle mensen zijn geroepen, maar niet alle zijn uitverkoren. Ik denk dat verreweg de meesten van ons daar wel zich in zouden weten te vinden. Alleen de moeilijkheid is dat die opvatting ook nog weer minstens drie varianten kent. De ene is, want deze opvatting, daar zouden de Arminianen het ook hartelijk mee eens zijn. De vraag is, wat betekent dat woord uitverkiezing hier? Het allereerste wat ik ooit over de uitverkiezing heb gehoord, en daaraan kan u zien dat ik ook evangelische wortels heb, is uitverkiezing betekent dat God van tevoren wist wie in hem zouden geloven. Dat weet God van tevoren, dat noemen we de voorkennis van God. En al diegenen van wie hij zag dat ze in hem zouden gaan geloven, die heeft hij uitverkoren. De uitverkiezing Gods is daarmee dus niet een soevereine daad van Gods kant, maar is gebaseerd op wat men noemt vooruitgezien geloof. Is gebaseerd op een daad van de mens. Ook dan is alles weer heerlijk eenvoudig. Je hebt al die ingewikkelde problemen niet. God die alle mensen uitnodigt tot het heil en toch maar een deel uitverkoren heeft. Nee, uitverkiezing betekent dat alle mensen het heil krijgen aangeboden, maar God weet van tevoren wie het ook daadwerkelijk zullen aannemen en wie niet. En die het aannemen, dat zijn de mensen die God van tevoren ook daartoe heeft bestemd. Nou, ik denk dat de Arminianen daarmee wel gelukkig zouden zijn, die hebben het ook zo gezegd. Die zouden ook zeggen, en heel veel heel veel evangelische mensen zouden het ook net zo nazeggen, je bent uitverkoren omdat je gelooft. Even over nadenken. Je bent uitverkoren omdat je gelooft. Menig gereformeerd hart hier in deze zaal komt in opstand, want die zal zeggen, nee, het is net andersom. Je gelooft omdat je uitverkoren bent. Nou zitten we midden in de 12-jarige bestand. Ben je uitverkoren omdat je gelooft? Dat is een heel serieus probleem. We lachen wel eens over onszelf en over onze geschiedenis, maar laten we goed bedenken, dat weten we ook hier midden op de Veluwe, dat deze vraagstelling natuurlijk voor heel velen een geweldige kwelling des van de ziel is geweest. We hebben het natuurlijk niet alleen maar over theologische debatten. Want de grote vraag is niet, wat is uitverkiezing alleen maar? De grote vraag waar heel veel mensen op de Veluwe door de eeuwen heen en tot vandaag aan de dag mee getopt hebben, dat is niet de vraag, wat is uitverkiezing, maar ben ik uitverkoren? Niet theologisch, maar om het eens deftig te zeggen, heel existentieel, heel persoonlijk, heel dicht komt het dan naar jezelf toe. Die derde opvatting van de Arminianen kan ik ook niet gelukkig mee zijn. Je vindt in Romeinen 8 dat duidelijk onderscheid. Die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren bestemd. Dat is een belangrijk onderscheid. Die hij gekend heeft, die heeft hij ook bestemd. Uitverkiezing is niet alleen maar voorkennis. Uitverkiezing is voor bestemming. God bestemt mensen actief tot de eeuwige gelukzaligheid. Dat gaat verder dan alleen maar dat God van tevoren wist wie in hem zouden geloven. Je maakt je er dan ook weer te makkelijk van af. Je maakt dan het heil toch ook weer te gemakkelijk afhankelijk uiteindelijk van de mens. En dat is Arminiaans en moet ik helaas zeggen ook, dat is ook zeer evangelisch. Evangelische hebben in het algemeen nog nooit van het woord Arminiaans gehoord. Maar als je het uitlegt wat het is, dan zeggen ze ja, zo denk ik er ook over. En ik ken knappe theologen, waar ik groot respect voor heb, evangelicale theologen, die ook ronduit zeggen, ik zou dat in Nederland nooit durven zeggen, maar ik ben het ook niet, die ronduit zeggen, ja, ik ben ook Arminiaan. Ik zeg, nou zeg dat in Nederland maar niet te hard. Ik ben geen Arminiaan. Ik vind het een te makkelijke en goedkope oplossing. Ik houd vast, en in dat opzicht ben ik goed gereformeerd, ik houd vast dat uitverkiezing een soevereine daad Gods is. Niet afhankelijk van wat wij ooit zouden doen en wat God dan van tevoren gezien heeft, maar afhankelijk van wat het woord uitverkiezing ook zelf aangeeft, kiezen. Een soevereine keuze van God. Maar daarmee zijn we er nog niet. Een tijd geleden heb ik nog weer eens de Dordtse leerregels met aandacht doorgelezen. Ik vind het niet het sterkste van de drie formulieren van enigheid, moet ik zeggen. De andere, de onderwijzing en de christelijke leer, zoals de catechismus dat is, die uitgaat van positieve schriftwaarheden en niet zozeer van het bestrijden van verkeerde leringen, daar word je warmer van, moet ik eerlijk zeggen. En zo is het ook met de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het was in eerste plaats belijdenis van het geloof. En niet zozeer een strijd tegen dat wat wij afwijzen. Komt er ook wel in voor, maar het gaat toch in eerste plaats om een belijdenis van het positieve geloof. Een belijdenisgeschrift dat vooral bestaat uit afwijzing van wat men niet gelooft, daar word je altijd minder warm van. Toch werd ik er weer door getroffen, door het zo bijbelse karakter van heel veel wat erin staat. Ik zal straks een paar, als ik in deze kring het waag om dat te doen, een paar kritische vragen stellen. Ik druk mij voorzichtig uit. Een kritische vraag. Ik stel geen kritische vragen bij de schrift. Ik mag wel denken kritische vragen stellen bij de Dordtse leerregels. Dat is goed protestants, dat iedereen uitgedaagd wordt aan de hand van de schrift die vragen te stellen. Laat ik zeggen wat ik een van de mooie dingen vind van die Dordtse leerregels. En dat hoort nog steeds bij die vierde opvatting. En dat is, die uitverkiezing is inderdaad gebaseerd op Gods soevereine beslissing. Dat geloof ik. Dat geloven de leerregels en ik geloof dat ook. Ik geloof dat dat bijbels is. En ik geloof ook dat God die inwendige roeping, die uitwendige roeping komt tot alle mensen, dat is duidelijk. Alle mensen kunnen de Bijbel lezen. Dat alleen al. Tot alle mensen komt het getuigenis van God in de schepping. Maar die inwendige roeping werkt God door zijn Heilige Geest alleen in de uitverkorenen. Dat is niet erg evangelisch, maar het is wel bijbels en het is bovendien gereformeerd. Dat is niet zo belangrijk, maar het is bijbels en dat is wel belangrijk. God werkt in die uitverkorenen. Maar, en dat staat goed in de leerregels, zonder iets af te doen van de menselijke verantwoordelijkheid. Kijk, en daar zit nu de kneep. Daar zit nou de moeilijkheid. Als het alleen over de uitverkiezing ging, dan zou het probleem niet zoveel moeite opleveren. Dan zouden we zeggen wat geweldig, en dat mogen we ook zeggen hoor, dan mogen we ook zeggen wat geweldig dat God aan ons, aan mij gedacht heeft van voor de grondlegging der wereld. Zoals Jeremia het uitdrukt, gedachten des vredes over ons gehad heeft. Dat we opgenomen zijn in dat vreeverbond, dat verbond des vredes, het verbond des heils, Pax Salutis, zeiden onze voorvaderen, die zeer protestants waren, maar nog graag Latijn spraken. Dat blijft de taal van de theologen. Het heilverbond. We zijn in dat verbond opgenomen, niet omdat wij voor God kozen, maar omdat Hij voor ons koos. Er zijn best verstandige evangelische mensen die het ook best weten hoor, maar je zou het toch wel van de daken willen roepen. Wij hebben het heil niet in de eerste plaats omdat wij ja tegen God zeiden, maar omdat God ja tegen ons zei. Dat wij tot kennis der zaligheid zijn gekomen is niet in de eerste plaats dankzij het feit dat wij ons tot God gekeerd hebben, maar dat Hij in ons het leven van de wedergeboorte heeft gewerkt. Maar als je dat te veel zegt en te eenzijdig zegt, kom je in een probleem. En dat probleem is dat de Schrift met evenveel duidelijkheid zegt dat het tot geloof komen een zaak is van onze verantwoordelijkheid. De Dordtse leerregels zeggen dat zo, het is een manier, je hebt dan nog lang niet alle geheimenissen opgelost, het werpt ook weer veel nieuwe vragen op, maar het is op zichzelf niet te ontkennen. Als een mens behouden wordt, is dat pure genade van God. Als een mens verloren gaat, is dat puur zijn eigen schuld. Je mag God nooit verwijten daarover maken. Het gaat dus niet aan tegen God te zeggen, ja maar dat komt door u, u hebt mij niet uitverkoren, u hebt mij verworpen. Dat is uw schuld dat ik verloren ben, dat gaat niet aan. En dat is scherp aangevoeld. Het betekent vooral dat onze goede vaderen die daar in Dort bijeen waren, het geheimenis wilden laten. Want laten wij goed bedenken mensen, als we het over de uitverkiezing hebben, hebben wij het over een wonderbaar mysterie. Mysterie niet in de zin dat het iets mysterieus is, geheimzinnig, dat bedoel ik niet. Maar wel een verborgenheid, zoals de Statenvertaling het woord meestal weergeeft, en ook de Telosvertaling. Een verborgenheid, die ons wel onthuld wordt, maar waarvan je niet mag denken dat je het helemaal in een logisch schema krijgt. En wie dat toch probeert, die belandt bij die andere visies waar we het straks over gehad hebben. Houdt u in de gaten dat ik de vijfde visie nog steeds niet genoemd heb. Mocht ik hem vergeten, dan moet u dat straks na de pauze aan mij vragen. Maar die eerste oplossingen die ik noemde, die hebben allemaal een goedkope oplossing gevonden, waarbij ze eenvoudig de knoop doorhakten. Namelijk, hoe kan dat? Aan de ene kant, de zaligheid is voor 100% een zaak van Gods soevereine genade. Hij werkt die inwendige roeping in de mens. Hij schenkt het heil door zijn genade en door de werkzaamheid van de Heilige Geest. En het heil is tegelijkertijd 100% een zaak van onze verantwoordelijkheid. Wij hebben het evangelie aangenomen. Dat is een oerbijbelse term. Het evangelie is tot ons gekomen. U vindt het woord aannemen, zowel in Johannes 1... Zoveel hem aangenomen hebben, hun heeft hij het recht gegeven kinderen Gods genaamd te worden. En u vindt het ook in 1 Thessalonicenzen 1 vers 4, waar Paulus zegt, broeders, wij weten uw verkiezing. Dat is mooi, hè? Heel veel mensen weten het niet van zichzelf. Maar Paulus wist het wel van de Thessalonicenzen. Kwam dat omdat Paulus een bijzonder begenadigde apostel was, die in Gods boeken had mogen inkijken? Nee hoor, Paulus is daar heel nuchter over. Hij zegt, ik weet dat jullie uitverkoren zijn, en als je dan vraagt, Paulus, hoe weet je dat dan? Dan zegt hij, dat is heel eenvoudig, omdat jullie het evangelie hebben aangenomen. Ik weet niet of Paulus daar erg gereformeerd is, als hij dat zo zegt. Dat is nog wel even om iets over na te denken. Paulus zegt, ik weet dat jullie uitverkoren zijn, omdat jullie het evangelie hebben aangenomen. In sommige kringen is het woord aannemen zelfs al Arminiaans. Want wij kunnen niks aannemen. Wij zijn een stok en een blok. En we zijn puur afhankelijk van genade. Nou, maar de schrift zegt, als je het woord niet aanneemt, ga je verloren. En als je het wel aanneemt, word je behouden. En nogmaals, de Dordtse leerregels laten dat ook voluit staan. Als je verloren gaat, dan is dat omdat je het evangelie niet hebt aangenomen. En daarom zei ik, ze laten het mysterie staan. En weet je hoe het mysterie nou kunt wegpoetsen? Met andere woorden, het logisch in een schemaatje kunt krijgen. Dan moet je of die soevereiniteit van God buiten haakjes plaatsen. He, dan wordt uitverkiezing gewoon dat God van tevoren wist wie zich zouden bekeren. Of uitverkiezing betekent dat gewoon alle mensen zijn uitverkoren. Nou, dan heb je het probleem opgelost. Dan heb je die moeilijkheid van die soevereine keuze van God mooi uit het schema verwijderd. Je kunt ook omgekeerd doen, zoals de steenblokkianen dat deden. Je kunt ook zeggen, ja nee, maar er is helemaal geen algemene roeping. Er is alleen maar een roeping die tot de uitverkorenen komt. En alle teksten die zeggen, God wil dat alle mensen behouden worden, dan moet je steeds lezen, God wil dat alle uitverkoren mensen behouden worden. Als er staat, al zo lief heeft God de wereld gehad, dan is dat de wereld van de uitverkorenen. Als ze zegt, de genade Gods is verschenen, heil brengen tot alle mensen, dan moet je gewoon lezen tot alle uitverkoren mensen. Zelfs als je de kanttekeningen van de Statenvertaling daarop naleest, dan zie je dat ook de kanttekenaars vaak in die richting gaan. Dat is ook een manier om het probleem op te lossen. Je doet het dus of door die soevereiniteit van God buiten haakjes te plaatsen, of die verantwoordelijkheid van de mens buiten haakjes te plaatsen. Dan blijft er van die algemene roeping niet veel over. Dan blijft er ook van de verantwoordelijkheid van de mens niet veel over. Maar als je werkelijk het geheimenis laat, dan moet je durven zeggen, zoals ik dominee J.H. Velema eens hoorde zeggen voor de EO Radio, bij een behandeling van Filippenzen 2 vers 12 en 13, de behoudenis van de mens is voor 100% een zaak van Gods soevereine genade. En hierbij keek hij alle evangelischen streng aan. En toen dat goed bij die evangelischen was doorgedrongen, toen zei hij, en het is ook 100% een zaak van menselijke verantwoordelijkheid. En toen keek hij via de radio alle hypercalvinisten streng aan. Dan zou ik bijna zeggen, zo eenvoudig is het, maar het zo eenvoudig is natuurlijk helemaal niet. Hij had volkomen gelijk naar mijn bescheiden mening. Maar daarmee laat je het mysterie wel het mysterie, want in ons denken krijg je dat niet bij elkaar. Hoe kan het heil tegelijkertijd 100% een zaak van God zijn? Zodat ook staat in Efeze 2 vers 8, het geloof is een gave van God. Het is alles van God uitgegaan. En hoe kun je tegelijkertijd een mens die verloren gaat dat kwalijk nemen, zeggen dan had je het heil maar moeten aannemen. En hoe kun je zeggen een mens wordt behouden als hij het heil aanneemt. Hij moet het evangelie aannemen, dat is een daad van de mens, het is een verplichting van de mens, het is zelfs een bevel van God. God verkondigt alle mensen dat zij zich overal moeten bekeren. Handelingen 17 vers 31, dat is een bevel van God. Paulus spreekt de Romeinen 1 over geloofsgehoorzaamheid. Daar is een opdracht van God en die moet je nakomen. Als je dat niet doet, ga je verloren. En als je het wel doet, dan moet je behouden. Dat krijgen wij niet bij elkaar. En daarom, met wie je daarover praat, iedereen heeft zo'n zijn favoriete teksten. De een trekt aan het uitverkiezingstouwtje en alle teksten klappen omhoog waarop staat uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En er zijn heel veel van dat teksten. Zie, daar staat het allemaal. Er is niks van ons bij. Het is allemaal Gods gave. Genade, geloof is een gave Gods. En dan komt de Arminiaan of de Evangelicaal. En die trekt dan een ander touwtje. En al die teksten klappen omhoog. De zaligheid is gekomen tot alle mensen. En het enige wat je maar hoeft te doen is het aan te nemen. De alfatsoeners gaan natuurlijk nog een stapje verder, maar daar hebben we het niet eens over. Je hoeft het alleen maar aan te nemen. En als je het niet aanneemt, ja, dan ga je verloren omdat je niet geloofd hebt. Maar het is allemaal voor iedereen beschikbaar. En als die mensen nou eens elkaars teksten gingen lezen. En die teksten niet onder de tafel zouden schuiven, maar ernstig zouden nemen. Dan zou het mysterie blijven. Want in een logisch schema krijg je het dan niet meer. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat je dan dichter bij de waarheid komt dan ooit. Ik heb u straks verteld, wat is mijn probleem met de Dordtse leerregels? En luister goed, ik heb groot respect voor dat soort historische documenten waarin onze vader, ook mijn vader, ik heb er ook 15.000 hervormde voorouders gehad, En 4 miljoen katholieken trouwens, maar dat hebben we nou even niet over. Want daarvoor gaat het natuurlijk steeds verder. Maar toch ook 15.000 hervormden. In die tijd had je ook geen andere protestanten in Nederland, zowat. We hebben er allemaal mee te maken gehad. Het was ook onze strijd. Van ons allemaal. En als je die strijd dan op je laat inwerken, dan heb je groot respect voor de wijze waarop men daar is mee is omgegaan. In dat opzicht, als ik dus kanttekeningen plaats, ik zei toch heel bescheiden, ik zei niet eens het woord kritiek, ik zei vraagtekens plaats. Dan moet u dat goed begrijpen. En toch twee vraagtekens, die voor mij erg belangrijk zijn. En dus nu komt ook het vijfde standpunt. Komt toch op een of andere wijze een keer uit de bus. Het vijfde standpunt is dit. Dat sluit ze eigenlijk helemaal aan bij het vierde. Waar we het net over hadden. Uitverkiezing is een soevereine zaak Gods. Maar die mag nooit in mindering komen op de verantwoordelijkheid van de mens. Laat ik dat nog even onderstrepen, lieve mensen. Omdat aan de rechterflank van de bevindelijk gereformeerde gezindte, en we hoeven geen namen te noemen, van de verantwoordelijkheid van de mens bijna of helemaal niets overblijft. En dat is net zo verkeerd als die evangelischen die het altijd alleen maar hebben over de verantwoordelijkheid van de mens en nooit over de soevereine, verkiezende en reddende genade van God. Dus dat moeten we even goed vaststellen. Maar nou die twee vraagtekens. Het eerste vraagteken is dit. Ik heb u al gezegd, we moeten hier uitkijken voor onze logica. Dat hoort ook een beetje bij een andere tijd hoor. Vandaag hebben wij sowieso al een veel groter wantrouwen tegen de logica. Wij slaan juist weer een beetje door naar het andere uiterste. Ik bedoel wel, hoeveel jonge mensen zijn er nou nog echt geïnteresseerd in die hele ingewikkelde theologische problematiek? Die hebben het veel meer over gevoel en ervaring. En dat is op zichzelf niet zo erg, want die is vaak wel een beetje ondergesneeuwd. Maar dan geven ze niet veel meer om dit soort ingewikkelde oude problematiek. Dus die logica die is vandaag lang niet zo in als het toen was. In die tijd wilden de theologen het toch wel zoveel mogelijk op een rijtje hebben. Vandaar dat men toch niet ontkwam aan de volgende redenering. En die vind je heel behoedzaam, helaas zeg ik dus, ook terug in de Dordtse leerregels. En dat is dit. Als er een eeuwig besluit van verkiezing is, dan moet er ook een eeuwig besluit van verwerping zijn. Waar of niet? Ja, jullie zijn nou een beetje bezorgd geworden om ijverig ja te gaan zitten knikken.
Dubbele predestinatie.
Precies, meneer Van der Giessen. Dat noemen wij de leer van de dubbele predestinatie. Ik ga jullie nog een beetje prikkelen. Als je die leer van de dubbele predestinatie niet gelooft, ben je geen echte Calvinist. Want Calvinisten hebben heel veel dingen gemeen met andere bijbelgetrouwe christenen. Die hoef ik dus helemaal niet te noemen, want die hebben ze niet specifiek. Als het gaat over de persoon van Christus, over de drie eenheid gods, over het verzoenend lijden en sterven van Christus. Dat is niks specifiek Calvinist, delen ze met alle bijbelgetrouwe christenen. Maar een Calvinist moet twee dingen geloven. Behalve die andere belangrijke dingen die ik net noemde. Maar dit is specifiek. Het ene is, de relatie tussen God en de mens is principieel verbondsmatig. Daar gaan we het niet over hebben vanavond. We hebben al een handen vol in dat andere punt. Het andere punt is de leer van de dubbele predestinatie. Er is een eeuwig besluit van verkiezing en een eeuwig besluit van verwerping. Daaruit kunt u zien dat, hoewel ik straks zei dat ik zeer gereformeerd was in dit opzicht niet gereformeerd ben. Want als iemand begint over een eeuwig besluit van verwerping, dan zeg ik, stevast, niet dat dat niet bestaat, daar ben ik ook niet, ben ik ook niet bij geweest, maar ik zeg, waar staat dat in de schrift? En als iemand dan tegen me zegt, ja, dat is toch al wie dus, dat is toch logisch, dat vloeit toch voort uit, dan zeg ik, oh, daar hebben we het nou. De theologie is in veel opzichten verziekt, doordat de menselijke logica juist uit dat soort diepe verborgen dingen waar je de schoenen van de voeten moet doen en waar je alleen maar gelovig moet aanvaarden, maar waar je niet logisch moet gaan zitten pluizen, om uit dat soort dingen logische conclusies te trekken. Dat mag alleen als die conclusie ook in de schrift is terug te vinden. Nou kijk maar eens daar waar over het eeuwig besluit van verwerping wordt gesproken, hoeveel bijbelteksten daarbij staan. Dat zijn er een paar. En iedereen die die teksten naleest, die kan zien dat die niet over een eeuwig besluit der verwerping gaan. Hier zeg ik, pas op lieve mensen, hier gaat de menselijke logica toch weer met ons aan de haal. Ik zeg niet dat er geen eeuwig besluit van verwerping was. Ik zeg, de schrift zwijgt daarover en dus moeten wij dat ook maar niet doen. Ik heb mij laten vertellen, maar ik weet niet of het waar is, dat Augustinus al met dat probleem zat. Hij geloofde, en zeker heeft Calvijn zich ook in dat opzicht bij hem aangesloten, hij geloofde ook in een eeuwig besluit van verkiezing als een soevereine daad Gods. En toen stelde men hem voor de keuze, maar ja, maar dan moet je ook de consequentie trekken, hè? Daar gaat de menselijke logica weer. Dan moet je ook de conclusie trekken dat er dan ook een eeuwig besluit van verwerping is. Die dubbele predestinatie gaat eigenlijk al terug op Augustinus. Daar heb je het gevaar van de menselijke logica. Echte eerbied voor de schrift. Ik zeg niet dat die mensen die dat geloven geen eerbied voor de schrift hebben. Maar als je eerbied voor de schrift hebt, hoed je dan voor je eigen conclusies. Ik noem dat maar even in de kantlijn. Want ik kan niet aan iedereen gaan zitten uitleggen waar ik het nou over heb. Maar wie de twee boekjes gelezen heeft van Blauwe Draad. Wie heeft die nou gelezen? Laten we even kijken voor hoeveel mensen ik nou praat. Nou, bar veel zal in het zijn het er niet, dus ik zal hem maar even noemen. De meeste mensen denken, wat voor blauwe draden heeft hij het nou over? Wie de twee boekjes van Blauwe Draad heeft gelezen, die ziet ook dat in de leer zoals hij die, heel voorzichtig en op liefelijke wijze vind ik, bekritiseert, hoeveel de menselijke logica daar aan de haal is gegaan met de schriftwaarheden, om daar het ene uit het andere te concluderen en daar een heel theologisch bouwwerk van te maken. Dat als een kaartenhuis in elkaar stort. Ik zeg het wat krasser dan hij dat doet, want hij heeft het nog buitengewoon vriendelijk gedaan, maar is niettemin de kerk uitgewerkt, kun je rustig zeggen. En dat is een droevige zaak. Want wat hij aan de kaak stelde, is dat gevaarlijke speculeren aan de hand van de logica, waarbij je bovendien iedereen zijn eigen kaartenhuis heeft, want ieder trekt weer andere logische conclusies. Daarom dat grote vraagteken bij dat eeuwig besluit van verwerping. Er is een eeuwig besluit van verkiezing. Daar kun je God voor prijzen. Dat je daar zelf deel van mag uitmaken als je door het geloof de Heer Jezus mag kennen. Maar ik weet in de schrift niet van een eeuwig besluit van verwerping. De tweede vraagteken, de tweede kanttekening is dit. Er zijn heel veel mensen die gepijnigd worden, dat moeten we ook heel serieus nemen, door de vraag, ben ik uitverkoren of niet? Even tussen haakjes, dat is ook heel begrijpelijk. Als steeds gepredikt wordt, jij kunt er niets aan toe of afdoen. Je bent een stok en een blok. Gaat volkomen buiten jouw verantwoordelijkheid om. Je kunt Jezus helemaal niet aannemen. En als je toch probeert, dan ga je misschien met een gestolen Jezus de hel in. Als wij helemaal niets kunnen doen, dan is het ook verschrikkelijk moeilijk om tot geloofszekerheid te komen. Want altijd kun je je dan weer kwellen met de vraag, ja maar, misschien beeld ik mij maar iets in. Misschien is het wel niet echt. Stel je voor dat ik in feite verworpen ben. Dat ik dus helemaal niet uitverkoren ben. En ik geloof toch, ik geloof in de Bijbel, ik geloof in Jezus. En ik eigen mij dat zomaar toe. Maar als ik een verworpene ben, dan zal het oordeel mij des te zwaarder worden aangerekend. Ik heb mij iets toegeëigend dat mij niet toekwam. Ik had ook helemaal niets mogen toe-eigenen. Het moest mij geschonken worden. Maar hoe weet je zeker dat het je geschonken wordt? Vandaar dan dat daar dan ook de gedachte ontstaat, dat moet je door heel bijzondere ervaringen leren. Vandaar dat die prediking ook bevindelijke prediking heet. Dat betekent helemaal niet dat op het gemoed gewerkt wordt, dat doet elke goede prediking. Die spreekt je aan in je hart en je geweten, dat is niet bevindelijk. Maar bevindelijk, daar ligt de grote nadruk op de bevinding, die ervaringen die een mens bij zichzelf waarneemt, om zichzelf te onderzoeken waar hij staat in de weg van het geloof. Of de weg die naar het geloof toe leidt. Een prediking die veel nadruk legt. Minder op het evangelie als zodanig. En meer op de ervaringen van mensen. En waar dat erg sterk het geval is. En dat is heel veel gebeurd, vooral ook door de lekentheologie. De vele oefenaars die nooit een grondige training in het woord van God gehad hebben, maar in deze mystieke traditie stond. Ook in de nadere reformatie, die zoveel goeds had, zat heel veel erfgoed uit de Rooms-Katholieke middeleeuwse mystiek. een navel staren, een zichzelf onderzoeken, een altijd maar weer graven in zichzelf. Graaf nog maar dieper, o mens, en gij zult nog meer ongerechtigheden vinden. Men was altijd maar aan het graven en aan het onderzoeken en in de spiegel aan het kijken. Daar zat meer middeleeuwse mystiek in dan het nuchtere, bijbelse, heldere, gezonde evangelie. Dat moeten we gewoon eerlijk tegen elkaar durven zeggen. Maar daar waar zo eenzijdig de nadruk gelegd wordt op die verkiezing van God, ja, dan moeten er noodzakelijk allerlei tekenen en kruispunten en vierschaarbelevingen, of hoe dat ook allemaal mogen heten in bepaalde kringen, eraan te pas komen om te weten of het ook voor jou is. En ik durf te zeggen, Blauwe Draad zegt het ook, dus wie ben ik? Ik durf het hem na te zeggen. Dat is niet gereformeerd. Dat is natuurlijk nog veel belangrijker dat het niet bijbels is, maar het is niet eens gereformeerd. Dat is niet de taal die we vinden in de Heidelberger Catechismus en de Nederlandse geloofsbelijdenis, om nog maar te zwijgen van de schrift zelf. Maar ik zeg het nou expres zo, dat is niet gereformeerd. Dat is niet de gezonde evangelieprediking die ons in de catechismus tegemoet komt. Nog maar afgezien van de schrift. En dat is belangrijk. Bij deze mensen is er dus heel veel graven, ben ik wel uitverkoren. Ik vraag wel eens aan die mensen, als ik dat zo tegenkom. Stel u nou eens voor dat u wel uitverkoren was. Waarvoor bent u dan uitverkoren? Dan gebeurt er iets heel merkwaardigs. Ze kijken je vreemd aan. Je kunt dus je hele leven bezig zijn met de vraag, ben ik wel uitverkoren? Zonder dat ze ooit zich echt intens hebben bezig gehouden met de vraag, stel je voor dat je het was. Waarvoor ben je dan uitgekozen? Ik heb jou uitgekozen.
Ik kijk hem wezenloos aan. Als ik aan iemand vraag, ja, ik ben nou even de schoolmeester van de groep met deze studenten ook. Als ik tegen eentje op de voorste rij zeg, ik heb jou uitgekozen, wat is dan het eerste wat die persoon vraagt?
Ja, naar voren, waarvoor? Hoe komt dat bij de Bijbelse uitverkiezing lijkt iedereen dat al te weten? Terwijl het helemaal niet zo simpel is hoor. Meneer Van der Giessen, die op de tweede rij zit, die vroeg aan het begin van de avond, hoe denkt u over de supralapsaristen en de infralapsaristen? Heb u daar wel eens van gehoord? Wie heeft daar wel eens van gehoord? Kijk, we hebben kenners in de zaal, zie je dat? Het merkwaardige is, het zijn er maar weer zo weinig dat ik er niet te veel over zeg. Maar in de Dordtse synode had men het grote probleem van die Arminianen. Maar eigenlijk leefde er nog een ander probleem onder de oppervlakte. Maar de vaderen waren wel zo verstandig daar niet een shibboleth van te maken. Een heet hangijzer. En dat was de strijd tussen de supra- en de infralapsaristen. In het goede Hollands noemde men de bovenvaldrijvers en de ondervaldrijvers. Ja, zeker. Wij hebben toch een rijke theologische traditie, nietwaar? Daar ging het eigenlijk, voor zover ik het zelf begrepen heb, daar ging het eigenlijk over de vraag, wat is de relatie tussen de uitverkiezing en de zondeval? Hè, zegt u, wat, hoezo? Nou, vooronderstelt de uitverkiezing de zondeval. Ah, nou wordt het eventjes pittig. Dat betekent, is uitverkiezing dus dat God van tevoren wist dat die zondeval zou plaatsvinden? Heb je dat zelf, was het voorkennis of heeft God die zondeval eigenlijk bewerkt? Ik heb het nou weer niet aangelezen, maar in mijn herinnering speelt dat dominee Kersten in zijn dogmatiek eigenlijk toch ook zegt dat die zondeval opgenomen was in het raadsbesluit van God. Nou, dan ben je al helemaal toch op de grens bezig. Maar God heeft die zondeval gepland en die uitverkiezing betekende nu dat hij van plan was die mensen die in de zonde gevallen waren, daar een deel van te behouden. Die uitverkiezing was om die mensen die in de zonde gevallen waren te behouden. Of moet je zeggen, wel nee, die uitverkiezing was voor de grondlegging der wereld, toen was er nog helemaal geen zondeval. Die zondeval is erbij gekomen. Daarom moesten mensen ook van de macht van de zonde bevrijd worden. Maar uitverkiezing veronderstelt als zodanig niet noodzakelijk die zondeval. Die uitverkiezing was er al voordat de zondeval er was. Nou zegt u misschien, dat is nou echt iets voor kenners en voor fijnproevers. Nee, er zit meer aan vast dan je denkt. Ik laat die infra- en die supralapsaristen maar aan meneer Van der Giessen over. En laat maar zeg maar aan het verre voorvader. Want hij gaf een wijs antwoord. Als hij mij straks na de pauze gevraagd zou hebben, wat bent u, dan zou ik gezegd hebben, ik ben geen van beiden. En hij zei straks hetzelfde. Want dit is nou weer zo'n typisch voorbeeld van het uitpluizen tot in details van zaken waar wij helemaal geen verstand van hebben. Mensen, alsjeblieft. Alsjeblieft. Laat de theologie toch eens een beetje bescheidener worden. We hebben God met alle eerbied gezegd, zo vaak hebben we gedacht dat we God in onze zak hadden. En al die dingen, al die geheimenissen en verborgenheden precies konden ontleden en op een rijtje konden zetten. Maar één ding weet ik wel. Uitverkiezing is niet simpelweg dat God ons uitverkoren heeft om ons van onze zonde te verlossen. En natuurlijk hoorde dat erbij. Daar waar de mens in de zonde gevallen is, houdt uitverkiezing ook in dat we daarvan bevrijd worden. Maar als je denkt aan die twee teksten die ik gelezen heb, vind je daar eigenlijk een veel mooier beeld. In Romeinen 8, daar staat, tevoren bestemd om aan het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden. En dat vind ik zo geweldig. Die mensen waar de uitverkiezing zo centraal in de prediking staat, zijn ook altijd die predikers waar ook zonde, verlorenheid, ellende centraal in de prediking staat. Ik zou tegen zulke mensen willen zeggen, lees nou eens zo'n tekst. Uitverkoren om aan het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden. Gods uitverkiezing ging niet in eerste plaats over onze bevrijding van de zonde. Dat moest natuurlijk ook gebeuren. Dat was erbij inbegrepen. Maar het doel was veel hoger. God wilde mensen hebben, niet alleen straks bij zich in de eeuwigheid, maar mensen hier op aarde die aan het beeld van zijn zoon zouden beantwoorden. Niet alleen maar mensen die van iets negatiefs bevrijd waren. In zulke prediking staat de zonde zo centraal, dat ik bang ben vaak dat God eraan tekort komt. De zondaar staat zo centraal en de zonde ellende staat zo centraal en het zondebesef staat zo centraal. Dat die mensen vaak niet toekomen aan diegenen die het heil ontvangen hebben. Die krijgen dan hoogstens aan het einde nog een korte boodschap mee. Terwijl de prediking in de gemeente, en dat is toch de vergadering van de ware christgelovigen, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, en niet een gezelschap van onbekeerde mensen, al kunnen die ertussen zitten. Wat heb je zulke christgelovigen te vertellen? Dit, mensen, wat geweldig. God heeft in de eeuwigheid zich al voorgenomen dat wij zouden beantwoorden aan het beeld van zijn zoon. God heeft het verlangen gehad om hier op aarde al te midden van mensen die niet om de Heer Jezus geven, het beeld van zijn zoon te reproduceren. Nou, daarover zou gepredikt moeten worden. Wat betekent dat concreet? Ik zou al die tobbers wel eens willen toeroepen. Mensen, als jullie straks op je sterfbed misschien nog eens een keer in de ruimte. En is hij eindelijk geboren en zeggen de mensen, hé, hij is er toch nog gekomen. Hij is er helemaal niet gekomen. Ja, hij wordt wel behouden. Maar hij gaat als een babytje de hemel in. Dat was Gods bedoeling niet om babytjes die op hun sterfbed tot bekering komen, zo in de eeuwige zaligheid te brengen. Gods bedoeling was dat de bekering aan het begin zou staan en niet aan het einde. En als je geboren bent uit God, dan begin je als een babytje. En God wilde dat wij in het leven, en daar gaan we in volgende avond de DV nog verder over spreken, dat die baby's volwassen mensen zouden worden. En volwassen mensen in de zin van de schrift, dat zijn mensen in wie het beeld van God vertegenwoordigd wordt. Die mensen die op hun sterfbed tot bekering komen en denken, om dat doe ik niks af. Het is geweldig als het mag gebeuren. En ze zijn voor eeuwig behouden, maar ze gaan als babytjes de eeuwigheid in. En Gods grote doel, namelijk het beeld van zijn zoon in hen te reproduceren, daar is hier op aarde, daar zijn ze nooit aan toegekomen. En denk nou maar niet simpelweg, oh, als ze in de hemel zijn, dan is dat automatisch ineens voor elkaar. Ik denk dat wat Sidney Wilson, om nou ook eens een evangelische broeder te citeren, vroeger vaak zei. En wat Henk Binnendijk heel vaak heeft nagezegd, in het begin wist ik niet zo goed raad mee, maar ik begin er steeds meer van te houden van die uitdrukking. Je zult in de hemel zijn wat God op aarde van je heeft kunnen maken. En als je als babytje de hemel ingaat, dan ga je als babytje de hemel in. Maar Gods voorbestemming had daar betrekking op dat hij het beeld van zijn zoon in jouw leven zou willen bewerkstelligen, tentoonspreiden. Dat is geestelijke groei. Dat is heilig maken. Daar is hij nooit aan toegekomen. En ik vind daar ook weinig van terug in de Dordtse leerregels. En het is ook zo in Efeze 1. Uitverkoren om heilig en onberispelijk te zijn. Dan denken wij weer, ja, dat veronderstelt dan toch de zonde, niet waar? Heilig is afgezonderd van de zonde. Wel nee, dacht u nou, als de serafs in de hemel roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, Dat zij bedoelen afgezonderd, afgezonderd, afgezonderd van de zonde. Is dat wat je van God in de heerlijkheid zei? Dat riepen ze al voordat de zondevalder was. Heiligheid is een positieve eigenschap. De verhevenheid, de doorluchtigheid, de glans, de heerlijkheid van de Heere God zelf. Heilig en onberispelijk betekent dat iets van het wezen van God in mensen gestalte krijgt. 2 Petrus 1 vers 4 zegt, opdat wij aan de goddelijke natuur deel zouden hebben. Dat betekent niet dat wij goddelijk worden. Maar wel dat van het goddelijk wezen, liefde en heiligheid, liefde en licht, om het met de woorden van de eerste Johannesbrief te zeggen, in ons zichtbaar zouden worden. Dat is positief. En zo is het ook in het vijfde vers voorbestemd om aan het beeld van, tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd. Voor zichzelf. De vader wilde zonen hebben, daar horen de dochters ook bij. Zonen hebben voor zichzelf. Dat betekent zonen waar hij plezier aan kon beleven. Waar hij mee kon communiceren. En als een klein babytje op zijn sterfbed tot bekering is gekomen, dus eigenlijk pas als babytje ter wereld is gekomen, dan weet u hoe dat gaat. Van moeders die hebben dat kindje al 9 maanden gedragen. Die hebben daar al een band mee. Maar vaders, ik weet het niet. Ik heb het nou bij mijn 4 kinderen en nou weer bij mijn 7 kleinkinderen. Merk ik dat die eerste jaren zijn toch niet zo verschrikkelijk interessant. Het is meer voor de moeder. Maar als die kindertjes gaan praten, als je een spoortrein voor de jongetjes kunt gaan kopen, dan wordt het voor vader ook veel interessanter. Ik zeg dat maar als een heel simpel beeld. Zonen zijn een vreugde voor hun vader, maar eigenlijk toch niet als ze in de wieg liggen. Geestelijke groei betekent dat wij opgroeien tot volwassen zonen en dochters van God waar hij plezier aan kan beleven. Waar hij intimiteit mee kan opbouwen, een relatie mee kan opbouwen. En nogmaals, het is heerlijk als een mens op zijn sterrenbed tot geloof komt. Maar sommige mensen lijken wel te denken dat dat de normale gang van zaken is. Je hele leven tobben en dan aan het einde in de ruimte gesteld. Nee, ik durf te zeggen dat is een mislukt leven. Dat is niet wat God bedoelt. Tobben en kermen, zoals Schortinghuis het zo graag drukte. Je had het altijd over de kermenden. De kermen is niet de normale geestelijke toestand. Net nog op, straks komt er een vraag die zegt, nou, Paulus zei toch ook, ik ellendig mens, want ik ken alle vragen ook al die er van tevoren altijd komen. Uit die geweldige schat van 13 of 14 brieven van Paulus, met zoveel juichkreten, slagen ze erin om dat ene versje er altijd uit te halen. En dan vraag ik altijd, want ik heb al gezegd, ik weet die vragen allemaal al, het antwoord weet ik ook al. Dan vraag ik altijd, en wat staat erachter? Dat weten ze nooit. Dat weten ze niet. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En dan? Ik dank God door je, maar dat weten ze niet. Die denken, dat is de normale toestand van Paulus, dat hij elke dag, ach, ik ellendig mens. Maar er staat achter, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God, Jezus Christus onze Heer. En dan komt dat juichende 8e hoofdstuk, waar die lieve mens echt waar, ik bespot ze niet, want ik vind het heel triest. Ze komen nooit aan die juichkreten van Romeinen 8 toe. Ze blijven steken bij dat ene vers, wat helemaal niet Paulus toestand op dat moment weergaf. Paulus legde uit wat er gebeurt als mens die het nieuwe leven heeft ontvangen alleen maar op zichzelf blijft zien en denkt dat hij nu in eigen kracht God kan dienen. Ja, dan loop je helemaal vast. En wat bij Paulus is, wat hij schildert als een abnormaliteit voordat hij de Heilige Geest erin gaat brengen en in Romeinen 8 gaat schilderen hoe het geloofsleven er werkelijk uitziet als het in de kracht van de Geest staat. Dat ene woordje, dat halen mensen eruit. Nou doen we dat allemaal wel eens een keer door selectief de schrift gebruiken. Maar als je het doorhebt, moet je daar wel van bekeren. Dan moet je ook van bekeren. Dat selectieve schriftgebruik. Paulus was een juichende christen. En geen kermende christen. Kermen is goed. Ik denk dat het goed is als een mens die tot bekering komt, daar traantjes over vergiet. Ik schrijf dat niet voor, want je moet uitkijken met al die modellen. Maar je weet van de mensen in de gelijkenis die het woord terstond met vreugde aannamen, dan ging er niet goed mee. En er is heel wat oppervlakkige, ik durf het rustig te zeggen, evangelische prediking, waar het mensen ook het woord terstond met vreugde aannemen, waar niet veel zondebesef aan te pas komt, en wat tot zeer oppervlakkige bekeringen leidt, als het al echte bekeringen zijn. Er mogen best traantjes vergoten worden hoor, dat mag best echt zondebesef zijn. En hoe dieper dat zondebesef is, des te radicaler is ook de bekering, des te dieper vaak ook het geestelijk leven erachter. Maar als iemand denkt dat hij zijn hele leven traantjes moet vergieten over zijn zonde, en moet blijven kermen en zuchten, in de onzekerheid, dan betekent dat dat zo'n mens het hele leven lang in zijn geboortekanaal blijft steken van zijn moeder. En pas op zijn sterfbed komt hij dan eindelijk ter wereld. Is dat de normale gang van zaken? Dit is maar de eerste avond. We hopen de volgende keer na te denken over bekering en wedergeboorte. Komen we op die hele problematiek weer terug. Bekering is de kant van de mens. Wedergeboorte is de kant van God. Komt elke keer weer naar boven. Daarna gaan we het hebben over geloof. Geloof is een gave van God. Ja, u hebt gelijk. Maar u moet wel geloven. Dat is de andere kant. Dus het hele programma voor deze avonden is daarmee eigenlijk al in zekere zin aangegeven. Want elke keer komen deze dingen aan de orde. En aan de ene kant is het goed om je te realiseren, wat leert de schrift daarover? En ik zeg helemaal niet dat ik het laatste woord over alles heb. Want een geheimenis is een geheimenis. Maar u mag er rustig straks vragen over stellen en ik wil er ook graag van leren. Ik weet echt niet alle vragen van tevoren, maar sommige die komen altijd, dus die weet ik. Maar we willen daar samen over doorleren. Ik heb het idee dat ik daar nog steeds ook zelf aan het doordenken ben. En elke keer als ik over dit onderwerp spreek, gaat het toch weer een beetje anders. Dus het heeft ook met geestelijke groei, hoop ik tenminste, te maken. Dus laten we samen in dit seizoen, als de Heer het ons geeft, dat we hier bij elkaar mogen komen, blijven worstelen met deze dingen. Maar verheug u met deze positieve zaken. God heeft gedachten des vredes over u gehad. En als u wil weten of u uitverkoren bent, dan is er maar één antwoord. En dat is, dan moet u zich bekeren. Het is een heel oud en heel bekend beeld en velen van u kennen het, maar voor sommigen is het nog altijd weer nieuw. Het zaligheid, het heil is als een grote poort waarop geschreven staat, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Vele mensen durven niet naar binnen te gaan helaas, want ze hebben zoveel over de uitverkiezing gehoord dat ze denken, ik mag daar niet naar binnen gaan voordat ik weet of ik uitverkoren ben. Maar daar komen ze niet achter, dat kan niet. Er is maar één manier om achter te komen en dat is door de poort naar binnen te gaan. En als je dan terugkijkt, dan zie je op de achterkant van die poort geschreven, uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Uitverkiezing is een zalige schat, een heerlijke waarheid voor gelovige mensen. En nooit bedoeld als een stok om wankelmoedige zielen, de vakterm is bekommerden, mee om de oren te slaan. Dat was nooit Gods bedoeling. Om daar bekommerde mensen mee dwars te zitten die zich het heil niet durven toe-eigenen. Dat is ook een heel kritische term, hè? De toe-eigening des geloofs. Maar er is maar één weg. Ik eindig met het woord dat ik straks al genoemd heb. Dat is van Paulus in 1 Thessalonicenzen 1. Broeders en zusters, zegt hij tegen de gemeente in Thessalonica, zegt hij niet tegen iedereen, dan zegt hij tegen die gelovige mensen daar. Ik weet dat jullie uitverkoren zijn, want jullie hebben het woord van God aangenomen met veel blijdschap. Zoveel hem aangenomen hebben, hun heeft hij het recht gegeven kinderen van God genaamd te worden. Die niet uit bloed, nog uit de wil des mans, nog uit de wil des vleeses, maar uit God geboren zijn. En eigenlijk moet ik nog één woord bij zeggen, want ik heb straks heel vluchtig even, toen ik het over dominee Velema had, Filippenzen 2 geciteerd. En ik wil die versen tenslotte nog citeren. Vers 12. Dan lezen we, werk uw eigen behoudenis, Statenvertaling, wij gezaligheid uit met vrees en beven. Dat klinkt erg Arminiaans, nietwaar? Maar het suggereert toch dat het uiteindelijke heil van onze activiteiten afhankelijk is. Werk het uit. Sommige vertalingen zeggen zelfs, bewerk uw eigen behoudenis met vrees en beven. Maar, dan staat er iets heel Arminiaans achteraan. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werk. Jij moet het doen, in de wetenschap dat God het doet. Jij moet zo leven als het voor 100% van jou afhing of je ooit het einde veilig zou bereiken. En tegelijkertijd weet je dat als je het einde veilig bereikt hebt, dat het 100% Gods genade is. Aan die genade willen wij ook vanavond elkaar toevertrouwen.